2 Korintiërs 5 vers 21. Daar zegt Paulus, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De NBV 21 zegt, terwille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Nou, deze tekst die impliceert eigenlijk in één vers precies wat er gebeurde toen de Heer Jezus werd gekruisigd. Als we het hebben over de kruisiging, dan heeft de Heer Jezus aan het kruis gehangen van het derde uur tot het negende uur, toen hij gestorven was. Dat is dus een periode geweest van 6 uur. In de eerste uren dat hij aan het kruis hing, had hij nog steeds contact met God, met de Vader. Hij werd zelfs uitgelachen, hij werd geprovoceerd, hij werd bespot en hij werd gelasterd. Mensen kwamen hem zelfs provoceren van, nou, als jij de Zoon van God bent, demonstreer dat maar eens en kom van het kruis af. Hij die de tempel in 3 dagen opbouwt, en zo werd hij bespot en gelasterd. En dan zegt hij, Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. Het is ook heden ten dagen nog steeds een uitspraak over het Joodse volk. Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En er zijn ooit theologische gedachtenkronkels geweest dat het Joodse volk gestraft werd omdat ze Jezus gekruisigd hadden. Nou, ik zal je even uit de droom helpen. Hier staat, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En op dat moment dat hij aan het kruis hing, zijn er heel veel profetieën uit de psalmen in vervulling gegaan. Bijvoorbeeld toen hij zei, Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Op dat moment gebeurden er 2 dingen. Dat was aan de ene kant was daar de Zoon die aan het kruis hing. Maar aan de andere kant, dat was de Vader in de hemel die dat zag. En zo ging eigenlijk letterlijk in vervulling wat er staat in Psalm 103. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goede tierenheid over wie hem vrezen. Zo groot is zijn genade over ons, zo hoog de hemel is verheven boven de aarde. Als je ooit zou willen afmeten hoe groot de liefde van God is, dan leert de Bijbel, zo hoog de hemel is verheven boven de aarde. Maar dat ging letterlijk in vervulling toen de Heer Jezus aan het kruis hing. Dat was zijn afstand van het kruis tot de hemel. Psalm 69, daar staat, u kent mijn smaad en mijn schaamte en mijn schande. Psalm 69 is ook een psalm die over het lijden gaat. Daarmee ging letterlijk in vervulling wat er op dat moment gebeurde. Want de Vader die zag zijn Zoon aan het kruis hangen. En vanuit de empathie van de Vader was daar ook een lijden in de hemel. Wat wij vaak niet kunnen doorgronden en waar de Bijbel ook niet veel over laat zien. En ik denk wel eens, het had misschien helemaal niet veel gescheeld toen de Vader in zijn grote liefde zijn Zoon aan het kruis zag hangen. Hij had maar met zijn vingers hoeven te knippen en er waren 12 legioenen van engelen gekomen. Ze hadden de Heer Jezus van het kruis gehaald en de hemel was voor ons voor altijd en eeuwig gesloten geweest. En de Heer Jezus die zegt, Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. De diepere gedachtenkronkel achter deze uitspraak is, Vader, haal mij niet van het kruis af, want voor deze missie ben ik mens geworden. En daarna keek hij zijn moeder. En hij zei, vrouw, zie uw zoon. En hij zei tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Op dat moment was hij nog steeds in contact met de Vader. En dan gebeurt dat grote wonder, dat een van die misdadigers die met hem gekruisigd is, dat hij tot bekering komt. Er is een evangelie, daar zegt dat hij door beide misdadigers werd bespot. Maar een ander evangelie zegt dat een van die misdadigers die andere gaat terechtwijzen. En dan zegt hij tegen de Heer Jezus, gedenk mij naar wanneer u in uw koninkrijk komt. Op dat moment zie je dus dat die misdadiger die eerst nog de Heer Jezus bespot had, tot inkeer was gekomen terwijl hij aan het kruis hing. En zag dat ook al hing hij zelf aan het kruis voor zijn eigen misdadigen, dat hij toch zag dat de Heer Jezus voor hem aan het kruis hing. Dat hij zelfs toen de Heer Jezus nodig had. Dan zegt hij, gedenk mij wanneer ik u in uw koninkrijk komt. En dan zegt de Heer Jezus, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan proclameert hij al de overwinning die hij zal gaan behalen. Maar op dat moment was hij nog steeds in contact met de Vader. En dan komt de climax. Dan komt er een zonsverduistering. Dan wordt het 3 uur donker op de aarde. En dan begint die vreselijke strijd tegen de zonde. En waarna dat gebeurd is, dan is de uiterste climax. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan zegt hij, mijn dorst. En dan sterft hij. De reden waarom de Heer Jezus mens is geworden, dat geeft hij al heel duidelijk aan wanneer die fariseer of schriftgeleerde Nicodemus naar hem toe komt midden in de nacht. En dan legt de Heer Jezus uit dat de mens opnieuw geboren moet worden. En Nicodemus begrijpt het niet. En dan zegt hij, het bekende tekst Johannes 3 vers 16, als zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan verwijst dat hij er al na, dat net zo goed als dat Mozes die koperen slang liet zien aan een stok, zo zal de zoon des mensen verhoogd worden, zo zal hij tussen hemel en aarde verheven zijn op Golgotha. De missie waarom Jezus mens is geworden, is de grote liefde van God de Vader, dat hij zijn zoon zond naar de aarde. Waarom? Om ons te verlossen van de zonde. Wanneer de Heer Jezus geboren is, dan zijn die herders daar in het veld van Efrata. En dan zegt die engel, ik verkondig u grote blijdschap, want heden is de zaligmaker geboren, degene die jullie zal bevrijden van de zonde. Als Jozef twijfelt dat Maria zwanger is geraakt buiten hem om, dan komt er een engel in een droom en hij zegt, hij is degene die het volk zal verlossen van hun zonde. En de verlossing van de zonde gaat veel verder als de vergeving. Vergeving betekent, oké, ik reken je de zonde niet toe. Maar de verlossing van de zonde betekent dat jouw innerlijke mens, jouw natuur gaat veranderen naar het beeld van God. Kijk, een voorbeeld. Ik krijg een brief in de bus van het CJIB. Ik ben geflitst. Ik heb te hard gereden. Een boete. Op het moment dat ik die boete betaal, is de schuld verdaan. Maar verandert dat iets aan mijn rijgedrag? Ze hopen van wel. Ik doe ook mijn best, zoveel boete scoor ik trouwens niet. Maar verandert dat iets aan mijn rijgedrag? Daarvoor is een verandering nodig. En wat er op het kruis gebeurde, was dat de Heer Jezus bewerkte de grote verandering die wij allemaal nodig hebben, namelijk de wederomgeboorte. Jozef die begreep niet dat Maria zwanger was. Dat is logisch. En als God geen engel had gezonden, had hij haar misschien niet eens tot vrouw genomen. Als je de geslachtsregisters leest van de Heer Jezus, dan eindigt dat bij Jozef, nazaat van Abraham, nazaat van David, nazaat van Salomo. Maar het bijzondere was van Jozef dat hij eigenlijk mocht zijn de man van Maria. Want voor de rest is hij er helemaal niet aan te pas gekomen met de menswording van Christus. En eigenlijk was, als je het juridisch beschouwt, was Jozef de stiefvader van Jezus. Hij is er helemaal niet aan de pas gekomen. En Jezus was ook helemaal niet naar het vlees en afstammeling van Jozef. Ik denk wel eens dat de menswording van Jezus is een van de grootste wonderen van de schepping. Dat de Zoon van God van eeuwigheid aan Gods Zoon, het woord Gods, hij die erbij was toen de mens geschapen werd, hij die de scheppende macht was van God, dat hij door de Heilige Geest getransformeerd werd in 1 enkele zaadcel en aangebracht werd in de schoot van Maria. En daarin groeide hij op tot een babytje. Ik denk wel eens dat wij ons niet kunnen voorstellen hoe groot dat wonder is, maar ook hoe belangrijk het is voor onze verlossing wat daar gebeurde. Ik vraag me wel eens af, stel dat Maria in deze tijd had geleefd en dan was de Heer Jezus geboren en dan hadden de dokters een DNA-monster genomen van het bloed van Jezus en ze hadden een DNA-monster genomen van Maria. Ik vraag mij wel eens serieus af, of ik ben er eigenlijk van overtuigd, maar je hoeft het niet met me eens te zijn, dat waarschijnlijk de uitslag zou zijn geweest dat uit de DNA-test van Maria blijkt dat Jezus onmogelijk haar zoon had kunnen zijn. Om de eenvoudige reden dat Jezus mens is geworden, volledig met het DNA van God de Vader. Dat verklaart al hoe groot dat wonder is van die menswording. En hij is mens geworden met maar één doel, met maar één missie, om gekruisigd te worden voor de zonde. En als ik dat nog verder accentueer, die drie donkere uren toen hij de zonde droeg. Toen hij zich liet dopen door Johannes de Doper, toen zei Johannes, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Johannes die wist waarvoor de Heere Jezus was gekomen, om als lam van God niet alleen de zonde te dragen, maar om de zonde weg te nemen. En toen de Heere Jezus zich liet dopen, zei hij eigenlijk tegen de Vader, ik accepteer dat ik mens ben geworden, ik accepteer mijn missie, ik ga uw koninkrijk verkondigen, ik zal de taak volbrengen en daarna weet ik dat ik gekruisigd zal worden, dat ik bespot zal worden, dat u mij zelf zult gaan verlaten, maar hij wist dat. Wij weten allemaal, en er zijn vele liederen over de kracht van het bloed van Jezus. Wat er gebeurde aan het kruis is heel essentieel om te begrijpen hoe diep en inhoudelijk de betekenis is in het bloed van Jezus. Wij weten dat toen Jezus gestorven is, dat hij met zijn bloed de hemelen is doorgegaan en dat de Vader dat geaccepteerd heeft. Dat leert de Hebreeënbrief heel duidelijk. Maar het bloed dat de Heer Jezus als offer bracht naar de Vader, moet je even goed over nadenken, dat was anders. Dat was niet hetzelfde bloed als de avond daarvoor in Gethsemane, toen hij zo door angst bevangen werd voor wat er zou gaan gebeuren, dat zijn zweet als bloeddruppels werd. Maar dat bloed was niet hetzelfde als het bloed waarmee hij de hemelen was doorgegaan. Het bloed waarmee zijn rug kapot was geslagen, dat uit zijn striemen was gekomen, was niet hetzelfde als het bloed waarmee hij de hemelen was doorgegaan. En eigenlijk, als je de gebedstrijd leest in Gethsemane, dan zegt die Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dat is zo heftig, dat zelfs zijn bloed, zijn zweet als bloed wordt. Was de Heere Jezus bang voor de spot? Antwoord nee. Was hij bang voor de leugens die over hem verteld zouden worden? Antwoord nee. Was hij bang voor het feit dat hij mishandeld zou gaan worden? De lichamelijke mishandeling die zo zwaar was dat hij zelfs flauw viel toen hij zijn kruis droeg. En ik vraag me wel eens af, was het überhaupt niet een wonder dat hij nog 6 uur leefde aan het kruis, gezien het feit dat ze hem al half dood hadden geslagen? Dat is ook nog een wonder. Maar wat de Heere Jezus het meest beangstigde, toen hij in Gethsemane wist wat er zou gaan gebeuren, dat was het feit dat God hem zou gaan verlaten. Dat was het feit dat de Vader hem zou loslaten en hem in zijn eentje aan het kruis zou laten om de zonde van de wereld weg te nemen. En dat was voor hem als zoon van God van eeuwigheid aan onbekend. Toen die climax gebeurde, gebeurde er iets. Dat als ik over nadenk, is het eigenlijk heel wonderlijk wat er op dat moment gebeurde. Maar er staat, er kwam een zonsverduistering. De ene vertaling zegt over het land, maar de andere vertaling zegt, en ik geloof dat dat de beste is, over de hele aarde. Op dat moment stond het hele heelal stond stil. Zo krachtig was het. En zo ingrijpend was het wat er toen gebeurde. God heeft wel eens vaker ingegrepen in het hele land. We kennen het verhaal van Jozua. Die zegt, zon sta stil en maan sta stil en God verlengde de dag. Ik denk wel eens, ik ben nog wel eens in afwachting van de managementgoeroe die dan met een studie komt over time management. Dan denk ik, nou Jozua die maakte gewoon de dag langer, hoe vind je die? Maar ik denk niet dat dat gebeurt. Maar in ieder geval, Jozua liet zien dat God de macht heeft over het heelal. Een ander moment waarop God ingreep in het heelal, dat verhaal kent u waarschijnlijk wel van koning Hiskia, om te bewijzen dat hij 15 jaar toegevoegd wordt aan zijn leven, treedt de zon een aantal treden terug, de schaduw. En dat was een ingrijpen in het heelal. En dat werd zelfs in Babel werd dat waargenomen, want die zonden later een gezantschap naar Hiskia. Ik heb ook wel eens me laten vertellen dat er wel eens geleerden zijn geweest, astronomen, die ergens konden vaststellen dat er ergens een keer iets is gebeurd, waardoor de tijd weer terugging op een of andere wonderbare manier. Ja, dat staat in de Bijbel. Dat was dat verhaal van Hiskia. Dan hebben we natuurlijk nog het verhaal van de ster van Bethlehem. Ook toen greep God in het heelal om het hele heelal te tonen dat zijn zoon mens was geworden. Maar wat, al deze voorbeelden vallen in het niet bij wat er gebeurde op Golgotha. 3 uur van duisternis kwam er over Israël, kwam er over de aarde, want er staat letterlijk, er kwam een zonsverduistering. Ik zag een aantal jaren geleden, toen zou er ergens op de wereld een zonsverduistering komen. En het werd de avond ervoor in een actualiteitsprogramma op tv, hadden ze het daarover. En dan zijn de mensen die gaan er dan naartoe, want die willen dat meemaken. Dat schijnt iets heel indrukwekkends te zijn. En toen zei er iemand, en ik denk, wauw. En die zei op het moment, hè, want vaak doet zo'n zonsverduistering dan een halve minuut of een paar minuten. Maar die zei toen, op dat moment valt de hele natuur stil. De vogels, die fluiten niet meer. De dieren maken geen geluid meer. Op dat moment valt de hele natuur stil. En ik moest natuurlijk gelijk denken aan Golgotha. Ik denk 3 uur lang viel de hele natuur stil. En daar waren de mensen de Heere Jezus liepen te bespotten, waren alle dieren stil uit ontzag voor wat daar op dat moment gebeurde. De hele natuur stond stil. Het hele heelal stond stil op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hing. En op het moment, wat 2 Korinthe 5 zegt, dat hij tot zonde werd gemaakt. Maar wat gebeurde er nou? Kijk, op het moment dat de Heer Jezus één werd gemaakt met de zonde, vond er een verandering plaats in zijn karakter, in zijn natuur, in zijn bloed. Tot dat moment, en dat mag je heel persoonlijk toepassen, werd hij één gemaakt met uw zondige natuur. Werd hij één gemaakt met uw oude mens. Werd zijn bloed eigenlijk gemengd met uw bloed. En op dat moment keerde de Vader zich van hem af. Want de Vader, waarvan geschreven staat, u bent terrein van ogen om de zonde te aanschouwen, staat ergens in de profeten, die moest zich eigen zijn gelaat afkeren van zijn eigen zoon. Maar op dat moment leefde hij uw eigen leven. Op dat moment werd hij één gemaakt met u. Kijk, Jezus die zegt, de avond van tevoren, dan stelt hij het avondmaal in. Dan zegt hij, die beker is de nieuwe beker, is het verbond in mijn bloed. En niemand van de discipelen vraagt zich af, waar heeft hij het nu over? Kijk, een bloedverbond, dat betekende in die tijd letterlijk dat je een beker hebt en iemand snijdt zijn pols door en een paar druppels van het bloed vallen in die beker. En die andere persoon die snijdt ook zijn pols door en een paar druppelen van het bloed vallen in die beker. Dat wordt met elkaar gemengd en ze drinken allebei uit die beker en ze zijn voortaan bloedbroeders. De Heere Jezus, die zei dat hij de enige was die die beker kon drinken. Hij zegt tegen de Vader, indien het mogelijk is, laat die beker aan mij voorbij gaan. Zo heftig en ingrijpend was dat. En dat hij alleen dat kon doen, dat zie je ook voorspeld in dat verhaal van Abraham. Dan sluit God een verbond met hem en dan moet hij dieren slachten, het bloed. En die dieren die werden dan uit elkaar en dat bloedverbond hield dan in dat men gezamenlijk tussen die stukken doorliep en dan werd er iets uitgesproken van wie zich niet aan dit verbond houdt, die scheuren we net zo uiteen als die stukken. Maar dan komt er een dik beduisternis over Abraham en dan ziet hij in die donkerte een fakkel en dan blijkt dat eigenlijk God in zijn eentje tussen die stukken doorliep. En dat is een vooruitwijzing op Golgotha, want de Heer Jezus alleen kon voor ons tussen die stukken doorlopen. Hij was de enige die beker kon drinken. En op dat moment, ik denk dat dat voor de Heer Jezus in zijn missie het meest heftige is geweest wat er toen gebeurde. God had hem verlaten. De Heilige Geest rustte niet meer op hem. En op dat moment vond er een vreselijke strijd plaats in zijn karakter, namelijk de strijd tegen de zonde. Op dat moment onderging hij niet alleen de straf van de zonde, hij onderging alles wat maar met de zonde te maken heeft. Op dat moment was hij 100% wat de Bijbel noemt de zoon des mensen. Want alles wat ooit uit Adam was voortgekomen, lag op dat moment op hem. Maar qua afkomst, qua hemelse afkomst, was hij nog steeds 100% de zoon van God, ook al had de Vader hem verlaten vanwege de zonde. En kun je je voorstellen dan, op een gegeven moment dan is dat zo heftig, en dan zie je dat ondanks het feit dat hij de zonde draagt, en de zonde drijft ons bij God vandaan, hè, toen Adam en Eva van de verboden vrucht aten, hè, de kennis van goed en kwaad, dat betekent ik bepaal wat goed is en ik bepaal wat slecht is en ik maak mijn eigen keuzes en ik richt mijn eigen leven in en ik heb God niet nodig. Dat is de kennis van goed en kwaad. Maar op dat moment, ondanks het feit dat Jezus één gemaakt werd met die zonde, had hij nog steeds dat heftige verlangen naar de Vader. Want hij was meer dan de zonde. Hij droeg de zonde, maar hij was meer dan de zonde. Hij was meer dan alles wat ooit uit de mens is voortgekomen. Alles wat wij ooit zijn of zullen zijn in de toekomst met de zondige nageslacht. Hij was veel meer dan dat en in zijn hart brandde nog steeds het verlangen naar God. En daarmee droeg hij niet alleen de zonde, hij overwon de zonde. En al bijna als die 3 uur voorbij zijn, dan schreeuwt hij het uit in zijn emotie, Eli, Eli, lama sabachthani. En de mensen begrijpen het niet, ze beginnen te spotten, hij roept Elia, want hij sprak in het Aramees. Hij sprak de taal van zijn jeugd. Ik heb wel eens gehoord dat als mensen een hele heftige emotie meemaken, dat ze terugkeren tot de taal van hun jeugd. En mensen die zijn geëmigreerd naar Canada, ze spreken Engels of Frans, en dan worden ze oud, en ze worden soms dat ze dementie krijgen, en dan keren ze terug, ze gaan weer Fries of Nederlands praten, omdat ze in hun emotie terugkeren naar de taal van hun jeugd. En wat er bij de Heer Jezus gebeurde, was iets soortgelijks. Het was zo heftig, dat hij het uitschreeuwde naar God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En het mooie is, dat hij op dat moment ook kon merken dat de zonde in zijn bloed was overwonnen. Toen hij zei, het is volbracht, tetelestee, hè, wat er in de grondtekst staat, op dat moment was in zijn bloed was de zonde overwonnen. Je zou kunnen zeggen, die zonde waarmee hij één gemaakt was, hè, wat letterlijk staat hier in Korinthe, daar was totaal niets meer van overeind gebleven. Zijn natuur, zijn afkomst als God de Zoon, was zo krachtig en zo sterk, dat er in de zonde waarmee hij vereenzelvigd werd, daar bleef totaal niets van over. En toen hij zei, het is volbracht, was op dat moment, en dat is de verandering in zijn bloed, was in zijn bloed, was de zonde overwonnen. En dan zegt hij, om de schrift te vervullen, dan zegt hij, mij dorst. Natuurlijk, dan komen ze met een spons, met zuur azijn, en dat deppen ze op zijn lippen. Maar dat mij dorst, dat gaat natuurlijk veel verder. Dat is een vervulling van Psalm 42. Mijn ziel verlangt naar God. Mijn ogen smachten naar God. Het verlangen dat hij toen alweer had naar de Vader. Heer, ik smacht naar u, ik verlang naar u. Dat ging toen in vervulling. En dan gebeurt er ook iets. En vaak sta je niet stil. Maar als mensen gekruisigd werden, dan kon dat soms een behoorlijke marteling zijn. Dat kon soms best wel een paar dagen duren. Vandaar dat die fariseeërs ook laten komen, wil je nog even die benen breken van die misdadigers? Want ze mogen, we hebben liever niet dat ze op Sabbat doodgaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk hoe meedogenloos. Maar als dan iemand stierf, dan pat, dan sloeg gewoon het hoofd voorover. Op dat moment had die persoon de laatste adem uitgeblazen. Maar de Heer Jezus, er staat heel letterlijk, wanneer hij gezegd heeft, het is volbracht, dan zegt hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan staat er, hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, uit diep respect voor de Vader, hing hij aan het kruis en hij boog zijn hoofd en hij zei, Vader, missie voltooid, het is volbracht, hiervoor ben ik mens geworden. En dan staat er, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, want hij zegt elders in de evangelie zegt hij dat hij de macht heeft om zijn leven af te leggen en het weer tot zich te nemen. Nou, op dat moment sterft hij en gaat hij eigenlijk in de geest, gaat zijn bloed door de hemelen en de Vader accepteert dat. En dan later in de materiële wereld komt er een soldaat en die steekt een speer in zijn zij en het bloed stroomt eruit en het bloed komt op de aarde, het bloed komt in het stof der aarde. En het was van tevoren bekend dat toen hij gestorven was, dat hij als overwinnaar neerdaalde in het dodenrijk. En dat hij alle mensen die er waren meenam naar het hemelse paradijs. Sterker nog, die misdadiger, die toen nog leefde, die ging daarna linea recta naar het paradijs in de hemel. Want dat had de Heer Jezus gezegd, gij zult heden met mij in het paradijs zijn. En op het moment dat hij stierf, werd het licht geproclameerd in de wereld de duisternis. Werd de Satan van zijn kracht beroofd. Want het was van tevoren bekend dat de dood kon hem eenvoudigweg niet vasthouden. Want het loon van de zonde is de dood. Maar Jezus had de zonde gedragen. Hij had de zonde overwonnen. En het stond van tevoren bekend dat de dood hem onmogelijk kon vasthouden. En dat bloed, hè, wat de Bijbel leert, het bloed van Jezus. Natuurlijk, het geeft heiliging, reiniging, rechtvaardiging, verlossing, etc. Maar wat zegt 2 Korinthe 5 vers 21? Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En dan staat er in de Statenvertaling, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat gaat ver. Gerechtigheid, ik heb ooit een keer een definitie gelezen van A.W. Kenyon. En die zei, gerechtigheid is het vermogen om voor God te verschijnen zonder enig besef van schuld of minderwaardigheid of zonde of wat dan ook. Gerechtigheid Gods in Christus, dat betekent dat u voor God verschijnt en dat u net zo vrij bent van de zonde als dat de Heere Jezus dat is. Dat u net zo zondeloos bent als dat Christus dat is. Waarom? Omdat Christus die zonde voor ons heeft gedragen. Omdat Christus voor ons één is geworden met die zonde. En omdat Christus in zijn bloed die zonde heeft overwonnen en verslagen en vernietigd. En dat het nooit en never meer zal terugkomen. En dat heeft hij als offer gebracht aan de Vader. En de Vader heeft dat offer geaccepteerd. De Heer Jezus die zei aan het kruis, het is volbracht. En hij ging als het geofferd lam van God de hemel in. En God accepteerde dat. Hè. De Hebreeën gaat er vrij uitvoerig op in. Als je dan de ultieme voltooiing leest, dan kom je uit in Openbaring hoofdstuk 21 geloof ik. En dan staat er dat het nieuw Jeruzalem nederdaalde uit de nieuwe hemel naar de nieuwe aarde bij God vandaan. En dan zegt God, het is geschied. Het is voltooid, het is af. Wel is stilgestaan dat als de Vader dan zegt, het is geschied, dat het eigenlijk de ultieme vervulling en acceptaties van dat de Heer Jezus zei, het is volbracht. Dat de Vader daarmee aan de slag ging en een compleet nieuwe schepping kon uitbouwen. Een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, een nieuw Jeruzalem. Waarom? Omdat wij als zijn geliefde kinderen een nieuwe schepping in Christus daarin zouden kunnen leven en functioneren. Vaak, als ik er zelf over nadenk en erover spreek, of als ik bijvoorbeeld het avondmaal bedien, en dan word ik er weer bij bepaald en dan denk ik, ik denk niet dat ik ooit in dit leven volledig met mijn verstand zal begrijpen hoe diep en ingrijpend het eigenlijk wel niet is geweest voor de Heer Jezus toen hij voor mij aan het kruis hing. Niet alleen die eerste 3 uren toen hij lichamelijk pijn leed, maar vooral die laatste 3 uren toen hij geestelijk pijn leed, toen de Vader hem verlaten had, toen hij eigenlijk één werd gemaakt met mijn oude natuur. Hoe diep en heftig dat wel niet is geweest. En natuurlijk, in de geestelijke wereld gebeurt ook nog dat de Satan en de demonen daar een feestje aan het vieren waren. Zij waren zo dom en zo blind dat ze echt dachten dat ze aan het winnen waren. Maar ze hadden helemaal niet door wat er echt gebeurde. Want de Satan heeft geen grip op het hart van God. De Satan begrijpt niet dat God de mens zo lief heeft dat hij zelfs zijn eigen zoon zond om de mens uit zijn klauwen te redden. Dat komt in de gedachtenkronkel van de boze niet voor. En vaak ook niet in de wereld. De dwaasheid van het kruis waar Paulus het over heeft. Maar die dwaasheid, dat is de openbaring van de grote wijsheid van God. En ik denk, ik doe mijn best, ik lees er vaak over, ik denk erover. Maar elke keer weer, als ik bepaald word, ook bij het avondmaal, van de betekenis van wat er echt gebeurde aan het kruis. Hoe hevig en hoe intensief dat was, dan kan je eigenlijk alleen maar dankbaar worden. En denk je, hier, u moet echt wel heel veel liefde voor mij hebben en voor ons hebben. Dat u zo ver bent gegaan om uw zoon te zenden. En dat uw zoon zo ver is gegaan om de Vader daarin te gehoorzamen. Om één te worden gemaakt met de zonde en daarin de zonde te overwinnen. En vaak vraag ik me ook wel eens af van oké, de Heer Jezus hing aan het kruis. En hij schreeuwde het uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar natuurlijk, en de Bijbel zegt daar niet zoveel over. Maar het feit alleen al dat het hele heelal stil stond. Dat de zon verduisterd werd, dat geeft ook al aan dat er op dat moment echt geen feest werd gevierd in de hemel. En dat er wel degelijk ook sprake was van een lijden van de Vader, die in zijn empathie van verre toezag wat zijn zoon onderging om hun gezamenlijke missie te voltooien, namelijk voor ons allemaal persoonlijk. En daarvoor is de Heer Jezus mens geworden. Daarvoor is hij gekruisigd om ons een en voor altijd te veranderen, zodat wij later ook als wederom geboren mensen in de nieuwe hemel, in de nieuwe aarde zullen leven. En dan zal er een moment komen dat er niet eens meer gedacht zal worden aan het aardse leven. Aan wat vroeger is, zal niet meer gedacht worden. En dan zal de schrift op een gegeven moment vervuld worden, de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren. Kijk wat ik u vanmorgen vertel, dat is een oliespatje van de ongekende explosie van kennis die er over God zal komen in 1000-jarig rijk en nog veel verder in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar laten we dankbaar zijn en beseffen hoe ongelooflijk groot, ik zeg ongelooflijk, hoe groot de liefde van God wel niet is voor ons, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Hoe groot de liefde van de Heer Jezus wel niet is geweest voor ons, dat hij dat heeft ondergaan. En dan denk je wel eens, ja, 3 uur. Maar ik denk 3 uur is behoorlijk lang als je zoiets moet ondergaan. Het kan in zijn beleving misschien wel een paar dagen zijn geweest, zo heftig was dat. Ik denk als ik in een pikdonkere kamer ben en ik lijd pijn, dan duurt elke minuut in mijn beleving 1 uur. Maar dit duurde 3 uur en toen hij het kon uitschreeuwen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen kon hij ook zeggen, het is volbracht. Toen kon hij weer de schrift vervullen, de dorst, het verlangen naar de Vader, wat hij ook voor ons heeft. En toen kon hij zijn hoofd, uit respect voor de Vader, kon hij zijn hoofd eigenlijk buigen. En zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Waarmee hij eigenlijk zei, de missie van mijn mens zijn is heden voltooid. En het was natuurlijk logisch dat hij na 3 dagen zou opstaan uit de dood, want de dood kon hem helemaal niet vastpakken. Toen hij als overwinnaar uit het graf kwam, kon hij zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Naast hij de hemelen doorgegaan, dat weten wij. Nu vandaag zit hij naast de rechterhand van de Vader. Maar we weten ook dat dat tijdelijk is, want hij zal terugkeren naar deze aarde. En dan zal heel Israël zich bekeren. Hij zal 1000 jaar koning worden. En daarna wordt het nog mooier, dan komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe schepping. Waarom? Omdat Jezus dat voor ons heeft bewerkt in die 3 donkere uren op Golgotha. Amen.